voorganger van dezelfde gemeente waar David en Jaap ook komen. En dan leg je de lat ongeveer hier. Dankjewel, Piet. Ja, je hebt voor me geweten, dus het gaat helemaal goed komen. Je dekt je goed in. Leuk om hier een keer te zijn. Voor mij op een punt dat je bijna van Nederland afvalt. Althans, zo lijkt het als je vanuit Zeewolde komt. En toen ik hier naartoe reed, hè, kijk, Zeewolde is het centrum van Nederland. Ja, niet daar gebeurt alles, maar het geografische centrum van Nederland. Vanuit Zeewolde is Nederland het kleinst. Als je precies in het midden woont, dan is het kleinst. Voor jullie is Nederland veel groter dan voor ons. Dus jullie wonen in een veel groter land voor je gevoel dan dat ik leef. Dat is mooi. En ik vind het hartstikke leuk om hier een keer te komen en hier een keer te spreken. Kijk, Jaap die komt hier regelmatig. David die komt hier regelmatig, neem ik aan. En ik kan nu tegen ze zeggen, hey, daar ben ik ook een keer geweest. Zo bijzonder zijn jullie niet. Maar wie ben ik nu eigenlijk? Piet heeft al een klein beetje verteld, maar ja, net zo min als dat ik Loppersum kende. Ja, ik wist dat het ergens voorbij Groningen lag. Maar geen idee hoe Loppersum eruit ziet. En vanaf waar ik naar binnen kwam en hier naartoe reed, ben ik het eigenlijk nog steeds niet zo goed. Maar je moet er een keer geweest zijn. Je moet het in de ogen gekeken hebben om het te kennen. Nou, dat geldt voor jullie ook. Ik las op de website. Een beetje hetzelfde verhaal, hè? Voorganger van dezelfde gemeente waar David en Jaap komt. Nou, daar weten jullie nog helemaal niks. Ik ben Pieter Seil, 51, getrouwd met Lisette. Lisette die zit aan de heel andere kant van Nederland, in Renesse. Samen met vrouwen uit het oudste team hebben ze dit weekend een weekend bij elkaar in een bungalowtje daar. Ze hebben natuurlijk een topweekend, want het is fantastisch mooi weer. Vanmiddag zie ik er weer, gelukkig. Drie kinderen. Nou ja, kinderen. Twee volwassen knapen, die zijn het huis al uit. En een dochter van 18, daar ben je dus ook volwassen. En die gaat deze week het huis uit. Die vertrekt donderdag voor 7 maanden naar Curaçao. Gaat ze werken in een gezinshuis. Dus het wordt rustig bij ons thuis. Het wordt wel even wennen deze week. Voor ons. Ik ben voorganger, sinds de gemeente eigenlijk bestaat, betrokken bij de leiding van de gemeente. En een jaar of 5 geleden, denk ik, riep God mij. Jij wordt voorganger van deze gemeente. En ik ben nu 5 jaar verder. Ik doe het met een hoop plezier. Dit is echt mijn plek. Maar toen ik geroepen werd, voelde ik me als een soort Mozes. Ik hoefde niet het volk van Zeewolde mee te nemen door de polder heen richting het vasteland, door het Wolderwijd. Dat is het water wat ons scheidt van Harderwijk. Zo was het niet, maar het voelde wel een beetje zo. Spreken was ook niet zo mijn ding. En ik twijfelde nog steeds aan of dat wel mijn ding is. Toen ik net er op de stoel zat, toen begon die twijfel weer en toen begonnen we gelukkig te zingen. I am a child of God. En ik denk, yes. Maar hoe gemakkelijk gebeurt het je dat angst je overvalt? Dat je begint te twijfelen aan, ja eigenlijk begint te twijfelen aan alles. Kan ik het wel? Zal ik niet falen? Val ik niet door de mand? Of je maakt je zorgen om je kinderen, om je werk, om je financiën, om je huis. Kijk, als wij in Zeewolde ons zorgen maken over ons huis, dan maken we ons zorgen of we het kunnen verkopen. En als we het verkopen, of we de prijzen voor vangen die we graag zouden willen hebben. Jullie hebben hele andere problemen met je huis. Die kennen wij helemaal niet. Dus daar kun je maar zo wakker van liggen. Er zijn zoveel dingen waar je over in kunt zitten, die je gedachten in beslag kunnen nemen. En we hebben net een nummer gezongen, I'm a child of God. We weten dat we in Jezus overwinnaar zijn, zelfs meer dan overwinnaar. Maar hoe komt het dan dat we ons zo makkelijk weer laten beetnemen, want dat gebeurt er. Het is het spelletje wat Gods tegenstander Satan met ons speelt. En het is het spel wat zich hier afspeelt. Tussen je oren. En hij is daar zeer succesvol in. Hij, notabene de grootste verliezer aller tijden, weet ons iedere keer weer zo beet te nemen. En ons te laten focussen op dat wat misgaat. Dat wat er nog niet is. Dat, nou ja, je kent het wel. Dat wat de dokter tegen je gezegd heeft. Het gaat hierboven, gaat het malen. En het houdt je af. Van wie je bent. Van wie je geworden bent. Toen Jezus je redde. Van de nieuwe identiteit die je hebt. Een zoon en een dochter van God, van de Allerhoogste. Is er wat tegen te doen? Vraag je dan af. Nou, je kunt bijvoorbeeld het nummer wat we net zongen. Dat kun je lekker hard, als je in de auto zit, radio op flink hoog. En mee brullen. Dat helpt, kan ik je beloven. Maar in de Bijbel staan ook mooie voorbeelden van gasten die precies hetzelfde meemaakten. En we gaan eens een zo'n voorbeeld gaan we bekijken. Het gaat over Jozef. Misschien had je dat al wel een beetje tussen de regels doorgelezen in het verhaaltje wat ik erover heb geschreven, wat ook op de website staat. Het gaat over Jozef, die dromer, met zijn mooie gekleurde jurk. Je weet het wel. Jozef die door zijn broers verraden werd. Ging bij zijn broers op zoek om te kijken hoe het met ze ging. Niet om vervolgens bij zijn vader weer uit te komen en te vertellen wat ze allemaal niet goed deden. Dat was helemaal niet zijn insteek. Zijn broers dachten wel dat dat de Jozef was. Dat stond hij eigenlijk ook wel een beetje onbekend. Hij ging gewoon bij zijn broers op bezoek. En wat doen zijn broers? Die gooien hem in een put en verkopen hem. Aan mensenhandelaren. Slavenhandelaren. En hij komt op een markt terecht in Egypte. Een slavenmarkt kennen wij niet. Misschien dat je nog kunt herinneren hoe een veemarkt eruit ziet. Nou, een veemarkt is netjes vergeleken bij een slavenmarkt. Bij een slavenmarkt worden mensen verhandeld. En je moet wel zeker weten dat je een goede koop doet. Dus dat mensen worden geïnspecteerd en dat is absoluut niet menselijk meer. Daar komt Jozef terecht. Jozef die bekend stond als het lievelingetje van zijn vader. Die staat er op die slavenmarkt. En dan wordt hij per opbod verkocht. Hoogste bieder die wint. Je mag hem meenemen. Hij is een rijke Egyptenaar. Potifar. En die neemt Jozef mee. Een jongen van 17 jaar oud. En die komt bij Potifar in huis. En wij kennen het verhaal en we denken, nou ja, Jozef die was goed terechtgekomen. Jozef zat bij Potifar in huis. Maar hij komt daar als de nieuwe slaaf. Ja, wat mag je dan doen als de nieuwe slaaf? Ja, waarschijnlijk de meest beroerde klusjes. En dan woon je wel in het huis van een rijke Egyptenaar. En je krijgt misschien wel goed te eten. Dat staat er allemaal niet, maar dat denk ik dan maar. Maar je begint gewoon onderaan de ladder. Als slaaf. En ik was een paar weken geleden, want zo is het verhaal bij mij begonnen. Dat moet ik er even bij vertellen. Was een paar weken geleden zat ik op de bank, 's ochtends. En dan lees ik een stukje op mijn iPad uit de Bijbel. Zo'n Bijbel-app. Volg ik zo'n Bijbellezerrooster. En ik dacht, ik wil niet gewoon een stukje lezen. Ik wil iets nieuws ontdekken. Dus ik legde mijn hand op mijn iPad. En ik zei, ik zegen het woord, zeg een Heilige Geest, spreek tot me door uw woord. Iets wat me raakt. En toen las ik dit. Genesis 39, 3 en 4. En toen zijn Heer zag dat de Heer met hem was, en dat de Heer alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. En wat me raakte was dit. Nee, dat staat er niet in dit... Of wel? Ja, en, hij zag, en toen de Heer zag dat de Heer met hem was, dat was hem. Dat staat hier ook. In de volgende tekst komen we zo, staat het nog duidelijker. En dan zeg je ja. Ja, Jozef die had het ook... Ja, dat was natuurlijk beroerd. Hij was verkocht door zijn broers, hij was verraden. Maar ja, voorlopig zat hij wel in het huis van de rijke Egyptenaar, dus hij zal best goed gehad hebben. Misschien dat hij zelfs wel een eigen kamertje had. En hij kreeg vast wel goed te eten, want ja, Potifar is ook niet gek. Die investeert geld in een slaaf en die wil wel zorgen dat die slaaf zo lang mogelijk meegaat. Dus die geeft hem goed te eten. Dus Jozef had het nog helemaal niet zo slecht. En by the way, de Heer was met hem, dus ja, wat kun je nog meer onder die omstandigheden? Ja, mijn omstandigheden die zijn wel even anders. Die zijn niet te vergelijken met Jozef. En ik ken jullie omstandigheden niet. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zou ik dat in sommige gevallen ook kunnen denken. Ja, Jozef, ja, natuurlijk had dat slecht, maar het kan nog veel slechter. En by the way, de Heer was met hem. Dus ja. Maar dat staat er niet. Ja, er staat wel dat de Heer met hem was. Maar lees nog maar eens. Hij was gekocht als slaaf. En dan het eerste wat er gebeurt. Alles wat hij deed door zijn hand, deed de Heer spoedig verlopen. Dus het eerste wat Jozef moest doen, was een stap zetten. Het was niet zo dat alles wat hij deed automatisch goed ging omdat de Heer met hem was. Jozef zette een stap. Jozef ging aan het werk. En de Heer zegende het. En het eerste wat er dan gebeurt is dat Potifar tegen hem zegt, Jozef, en misschien dat hij bladeren moest harken in de tuin, weet ik veel wat voor werk hij moest doen. Jij mag mij bedienen, jij wordt mijn persoonlijke bediende. En dan later, als Potifar ziet hoe goed dat gaat, dan stelt hij Jozef aan als de hoofdbediende van zijn huis. En heeft Potifar er helemaal geen omkijken meer naar. Ja, lekker makkelijk zullen wij zeggen, want de Heer was met hem. Maar nogmaals, dat staat er niet. Jozef moest er iedere dag weer voor kiezen om die stap te zetten, om ervoor te gaan, erop vertrouwend dat die dag de Heer weer met hem zou zijn. Ja, maar voorlopig woont Jozef wel in een mooi huis, krijgt hij goed te eten, heeft hij misschien een eigen kamertje. Dus zo beroerd zijn die omstandigheden van Jozef na wat opstartproblemen. Oké, je hebt de slavenmarkt verkocht, begonnen als minste slaaf. Maar ja, al vrij snel ontdekte Potifar en die dacht, ik heb een goudhaantje gekocht. Dat wordt mijn persoonlijke bediende. En al snel kreeg hij het gezag over het hele huis, over het hele slavenbestand in dat huis. Zo beroerd heeft Jozef het niet. Je moest eens weten hoe mijn omstandigheden zijn. Maar je weet hoe het verhaal verder gaat. Dan komt de vrouw van Potifar op het toneel. En die kijkt heel anders naar Jozef. Die kijkt heel anders dan Potifar naar Jozef kijkt. Die vrouw wil maar één ding. En ik ga er verder niet op in. Jullie kennen dat verhaal wel. Maar het eind van het liedje is wel dat Jozef niet meer de hoofdbediende in het huis van Potifar is, maar in een Egyptische gevangenis terechtkomt. En ik weet niet of je wel eens hebt geprobeerd te bedenken wat dat is. Je ziet wel eens films, hè? Ik kijk wel eens films, misschien dat jullie het ook wel doen. En dan zie je zo'n middeleeuwse en nog van daarvoor gevangenis. En het ziet er een heel beroerd uit. Maar die gevangenissen waar je naar kijkt, als je tv kijkt of, een film, of als je een film kijkt, die ruiken naar de bioscoop of die ruiken naar jouw woonkamer. Maar de gevangenis waar Jozef kwam, daar hing zo'n penetrante mix van zweet, uitwerpselen, urine. Het was gewoon een vies smerig hol. Misschien dat hij in het huis van Potifar nog een kamertje alleen had. Nou, in die gevangenis had hij dat waarschijnlijk niet. In die tijd had je nog geen eenpersoons of tweepersoons cellen. Bestond allemaal niet. Het was gewoon één grote gat. En daar verbleef je met je roommates. Misschien dat de gasten bij zaten, die waren eigenlijk ook net zoals Jozef ten onrechte in de gevangenis terechtgekomen. Maar ik weet zeker dat ze niet bepaald vrolijk waren. Die waren geprikkeld, geïrriteerd, depressief. Het minst of geringste begonnen ze te meppen. Andere gasten waarmee die in hetzelfde hol zat, waren misschien moordenaars, verkrachters. Er zat van alles bij. En daar zat Jozef dan, de lieveling van zijn vader met zijn mooie gekleurde jurk. Ja, die had hij al lang niet meer. De dromer. Beetje wereldvreemd vonden zijn broers hem. Had een aardige tijd gehad bij Potifar en nou, daar had hij het goed gedaan. Omdat de hand van de Heer op hem was. God was met hem. En dan zit je nu in de gevangenis. Slechter kun je het niet treffen. Beroerder ook niet. Toekomstperspectief, zero. Als je hier de gevangenis ingaat, dan moet je het wel heel bont gemaakt hebben, wil je er nooit meer uitkomen. Heel bont. Maar ik denk dat in die tijd ging je de gevangenis in en daar ging je dood, klaar. En Jozef wist het. Je wist, dit is perspectief. En dan staat er dit, een paar versen verder, 22 en 23. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, dit liet de Heer voorspoedig verlopen. Jozef had een winstrategie. Misschien dat hij zich dat onderweg naar Egypte, toen hij aan een kameel vastgebonden was, had voorgenomen. Ik weet niet waar bij Jozef de knop is omgegaan. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat hij toen hij in het huis van Potifar kwam, dat hij daar al had besloten, 's ochtends als hij opstond, om een stap te zetten en om er voor de volle 100% voor te gaan. Niet omdat zijn omstandigheden goed waren of omdat hij zich goed voelde, maar omdat hij wist, God is met mij. En diezelfde winststrategie, die past hij toe in de gevangenis. Op de allerberoerdste plek waar je maar kunt zijn. En vanaf dag 1... Hij zal niet meer uit zijn bed gestapt zijn, want die had je waarschijnlijk. Misschien had hij niet eens een matrasje. Vanaf dag 1 stond hij op, zette hij weer die stap en besloot hij, ik ga ervoor vandaag. Waarom? Omdat gisteren weer bleek dat God met mij is, dat God trouw is. Net zoals de dag daarvoor en net zoals de dag daarvoor. En daarom durf ik vandaag weer die stap te zetten. En ga ik ervoor. Erop vertrouwend dat ook vandaag de Heer met mij is. Hij wordt dus in die gevangenis een beetje hetzelfde wat hij in het huis van Potifar was. Ander huis. Andere huisgenoten, geen eigen kamer meer, dat had ik al verteld. En dan komen die schenker en die bakker, die komen bij hem in de gevangenis. Die zitten in de gevangenis omdat er een moordaanslag is beraamd en beide zijn verdachten. En dan hebben ze op een nacht een droom en dat vertellen ze aan Jozef. En Jozef die legt die droom uit, omdat de Heer met hem was. God liet hem zien wat die droom betekende. En het eind van het liedje is dat De een wordt opgehangen en de ander wordt weer in dienst teruggenomen. En voordat hij teruggaat, zegt Jozef, als je bij de farao bent, vertel dan wat ik gedaan heb. Vertel hoe dat gegaan is. Je had een droom en die heb ik uitgelegd en nu mag je weer schenken. Kun je even voorstellen hoe de dag daarop volgend gegaan is. Als je gerammel hoorde van een sleutelbos of wat het dan ook geweest is. Jozef, nu gaat de deur open. Nu roepen ze mij om naar de farao te gaan. Ja, die dag gebeurde er helemaal niks. Nou, de dag daarna dan. De week daarna dan. De maand daarna dan. Helemaal niks. Veranderde Jozef zijn strategie? Nee. Hevig teleurgesteld. Teleurgesteld in iemand die geholpen had, notabene. Wat had zijn leven gered? Maar Jozef veranderde helemaal niets. Iedere dag weer zette hij die stap. Erop vertrouwen dat de Heer ook die dag met hem zou zijn. En dan misschien geheel tegen zijn verwachting in, op een dag gaat de deur wel open. En wordt hij geroepen bij de farao. De farao heeft ook een droom gehad. Hij legt die droom uit. Ik ken het hele verhaal. Jozef wordt onderkoning van Egypte. En Jozef, waarom werd hij onderkoning? Omdat hij de farao van Egypte een reddingsplan voor het land Egypte, voor de inwoners van Egypte, voorlegde. En farao, die zag wel van dit is hiermee heb ik goud in handen. Dit is niet zomaar een gevangene die dromen kan uitleggen. Hiermee heb ik goud in handen. En Jozef mag dat reddingsplan uitwerken. En weet je wat het gevolg is van dat reddingsplan? Want dat was de, als wij zeggen dubbele agenda, bedoelen we het altijd een beetje negatief. Maar ik bedoel dit zeer positief. Waarom was God met Jozef? Omdat God goed is. Dat in de eerste plaats. Maar God wist dat er meer op het spel stond. Jozef redde niet alleen maar de Egyptenaren van de hongersdood. Hij redde de omliggende volken ook van de hongersdood. Onder andere zijn eigen familie. De familie kwam naar Egypte toe, is daar komen wonen. Nou, het hele verhaal ken je. Maar vanuit die familie, en dat wist God, zou de Messias geboren worden. Dat het God beloofde en dat was het plan wat God had. En dan is voor ons zo onbegrijpelijk dat God het succes van dat plan laat afhangen van Jozef. God was met hem. Maar die stap die Jozef iedere ochtend moest zetten, bepaalde wel de levensloop van Jozef. En of hij uiteindelijk dat kon doen wat God voor ogen had voor hem. Er stond nogal wat op het spel. Jozef wist het helemaal niet. Jozef wist dat niet. Die koos er gewoon iedere dag voor om op God te vertrouwen. God wist het wel. En uiteindelijk wordt het volk gered. En is Jozef winnaar. Ja, en ik dan, zul je denken. Hoe zit het dan met mij? Van de dokter gehoord dat ik ziek ben, dat ik niet meer beter word. Althans, de dokter ziet het niet meer zitten. Of van mijn baas te horen gekregen dat die baan die eindigt. Of van de aannemer te horen gekregen dat het huis waar de scheuren in zitten, die kan ik echt niet meer maken voor je. Of ze zullen er allerlei problemen zijn. Of zorgen om je kinderen. Er kan van alles zijn. Er kan van alles zijn waardoor hier strijd plaatsvindt. Waardoor je gaat twijfelen aan wie je bent. En wat doe je dan? Ja, we zijn niet allemaal Jozef. zul je denken. Is God dan wel met mij? Ja, dat is hij zeker. Kijk maar eens. Matteüs 28, vers 20. Dus Jezus, die vlak voordat hij naar de hemel gaat, zegt hij er tegen zijn discipelen. Houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Ik ben met jullie. Voleinding van de wereld kom je nog in geen één geschiedenisboek tegen. Dat hebben we nog niet gehad. En dat betekent dat God met je is. Met iedereen. Met mij, met jullie. Iedere dag. God is met je. God is voor je. God zegent het werk van je handen. Dat is een belofte die hij doet. En wat God vraagt van ons, is dat wij op hem vertrouwen en dat wij iedere dag weer die stap zetten. En voor durven gaan. Je niet laten intimideren door die stem hier in je hoofd die zegt, je kunt het niet, het komt niet goed, wat het dan ook is. Ik denk dat je me wel begrijpt. Want die stem die is er. En die omstandigheden die zijn zo. Tussen dat Jozef verkocht werd op de slavenmarkt en zijn het moment dat hij in dienst kwam van de farao als onderkoning, zat 13 jaar. Hij begon als 17-jarige, werd hij verkocht. Als 30-jarige werd hij onderkoning. Dat zijn 13 hele lange, hele zware jaren geweest voor Jozef. Wij weten dat hij op zijn 30ste onderkoning werd. Dat wist Jozef niet. Toen hij 18 werd, of 25 werd, of 29 werd. Misschien zelfs nog niet eens toen hij 30 werd. Totdat die deur van de gevangenis openging en die gehaald werd om bij de farao te komen. Want de farao had gedroomd. En toch koos hij er iedere dag voor om een stap te zetten en te vertrouwen op de Heer die met hem was. En hoe doe jij dat dan? Hoe doe ik dat dan? Als je dat even kwijt bent. Als je het gewoon even niet meer weet. Als je het even niet meer ziet zitten. Dan pak je het woord van God. Waarin God zelf zegt dat hij voor je is. Lees maar eens met me mee. Ik heb een heel aantal voorbeelden. Omdat de Heer met mij is, ben ik niet bang. Jesaja 41, vers 10. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Dat zegt God tegen jou. Omdat de Heer met mij is, ben ik niet eenzaam. Matteüs 28, vers 20. En houd dit voor ogen, ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Er is geen dag dat je helemaal alleen bent. God is altijd bij. Omdat de Heer met mij is, ben ik niet bezorgd. Jesaja 43, wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. Omdat de Heer met mij is, houd ik vol. Haggai 2, vers 5. Maar jullie moeten volhouden. Houd vol, Zerubabel. Houd vol, Joshua. Iedereen moet volhouden. Ga door met het werk, want ik, de machtige Heer, zal jullie helpen. Omdat de Heer met mij is, ben ik onaantastbaar. Handelingen 18, vers 10. Ik ben bij je en niemand zal je kwaad doen. Omdat de Heer met mij is, ben ik veilig. Genesis 28, vers 15. Ik zal bij je zijn. Ik zal je beschermen overal waar je heen gaat. En ik zal je weer terugbrengen naar dit land. Ik blijf bij je totdat ik gedaan heb wat ik je beloofd heb. Omdat de Heer met mij is, bezwijk ik nooit. 2 Korinthe 12, vers 9. Je hebt niet meer aan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. In het Engels staat die krachtiger, vind ik zelf. I am with you. That's all you need. My power shows up best in weak people. 2 Koningen 18, vers 7. Omdat de Heer met mij is, gaat er snel, slaag ik. Dat is de laatste. 2 Koningen 18, vers 7. De Heer stond hem bij, zodat Hiskia alles wat hij ondernam tot een goed einde bracht. Laat het woord van God tot je spreken als je het even kwijt bent. Als die omstandigheden nog net zo zijn als gisteren. En als eergisteren. En als de dag ervoor. Of als je omstandigheden alleen maar zwaarder lijken te worden. Laat het woord van God dan tot je spreken. Waarin God belooft. Ik ben bij je. Dus vertrouw maar op mij. Dus sta op, kom je bed uit en zet die stap weer. Vertrouw op mij. En laat mij zien dat ik vandaag weer dezelfde ben als dat ik gisteren voor je was. En weet je, er staat wat op het spel. En de strategie van God is onveranderd. Toen Jezus dat tegen zijn discipelen zei, ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Toen ging Jezus naar de hemel. Zijn discipelen bleven achter op aarde. En zijn discipelen kregen de belofte dat de Heilige Geest zou komen. De trooster. Ze hadden nog geen idee wat dat zou betekenen. Net zo min als dat ze, voordat Jezus stierf aan het kruis, een idee hadden wat Jezus bedoelde dat hij zou sterven en zou opstaan. Ze hadden geen idee. Maar met Pinksteren wordt de Heilige Geest uitgestort. En komt de Heilige Geest in hen wonen. En sinds die tijd woont de Heilige Geest in ons. Woont de Heilige Geest in jou. Dus als God zegt, ik ben met je, dan bedoelt hij nu voor ons, ik ben bij je. Ik woon in je. En weet je waarom? Niet dat wij een feel-good gevoel hebben. Of dat we gewoon voor onszelf. Nee, omdat er wat op het spel staat. Dat is precies wat Jezus tegen zijn discipelen zei. Hij zei, ik ga nu weg. Ik ga terug naar mijn vader. Nu is het aan jullie. Nu gaan jullie de wereld in. Je gaat de wereld vertellen. Dat ik leef. Dat er een God is die van mensen houdt. En als je een zieke tegenkomt, dan leg je hem of haar de handen op. Je spreekt in mijn naam genezing uit. En ze zullen genezen. Je zult doden opwekken. Je zult demonen uitdrijven. Je zult dat doen wat je met je verstand niet kan beredeneren. En van je verstand, waarvan je verstand zegt, je bent knettergek. Dat moet je niet doen. Straks mislukt het. Maar God wist dat er wat op het spel stond. Want het gaat om de wereld die verloren gaat als ze die boodschap niet te horen krijgen. En daarom zegt God tegen mij. En zegt God tegen jou. Ik ben bij je. Ik ben met je. Ik woon in je. Vertrouw maar op mij. En zet die stap maar iedere ochtend weer. Kijk niet naar je omstandigheden. Laat je omstandigheden niet tot jou spreken. Laat mij tot je spreken. Ik, de Almachtige, ik jouw vader, jouw papa, waarvan jij een kind bent. Ik ben met je. En ik wil zo graag door jou heen die ander bereiken die mij nog niet kent. En voor ons onbegrijpelijk, maar God laat het succes daarvan afhangen van ons, van jou en van mij. En iedere ochtend weer, stel ik me zo voor, zit God op het puntje van zijn stoel. Hoe staat hij op? Hoe staat ze op? Durft hij, durft zij die stap te zetten? Durven ze mij weer te vertrouwen? Mag ik ze weer laten zien dat ik de Heer ben? De Heer van de hemelse legermachten. Zodat ik door hen, door jou, door mij heen kan laten zien wie ik ben, wie mijn zoon is. Jezus, de hoop voor deze wereld. Wij zijn met elkaar zijn lichaam, het lichaam van Jezus. Wij vertegenwoordigen zijn koninkrijk. En dat is de reden waarom God het tegen je zegt. En als je het even kwijt bent, dan sta je op. En dan mogen jullie nu gaan doen. Ga maar staan. Als je het even kwijt bent, dan sta je op. En dan moet je het soms gewoon hardop tegen jezelf zeggen. Dus ik heb datzelfde rijtje nog een keer. En het, als het goed is, wordt het geprojecteerd. Dan kun je met me meelezen. Als je het even kwijt bent, spreek dit dan gewoon uit voor jezelf. Hardop, zodat je het hoort. Zoek de teksten erbij op als je wil weten waar kwam het ook alweer vandaan. Want dit is toch bijna om in mijn omstandigheden niet te geloven dat dit ook waar is. Maar laten we het gewoon met elkaar doen. Omdat de Heer met mij is, ben ik niet bang. Omdat de Heer met mij is, ben ik niet eenzaam. Omdat de Heer met mij is, ben ik niet bezorgd. Omdat de Heer met mij is, houd ik vol. Omdat de Heer met mij is, ben ik onaantastbaar. Omdat de Heer met mij is, ben ik veilig. Omdat de Heer met mij is, bezwijk ik nooit. Omdat de Heer met mij is, slaag ik. En daar zegen ik jullie mee. Met die wetenschap, iedere dag weer. De Heer is met mij. En ben je het even kwijt? Spreek dit dan voor jezelf uit. Het werkt echt. Amen. Amen.